u midden te staan en samen met u het woord te openen en te zien wat de Heer tot ons wil vertellen deze ochtend. De titel van deze overdenking luidt Harde Reden naar Johannes 6 vers 60. Wie heeft het volgende wel niet meegemaakt toen u op school zat en u studie deed? U wilde graag snel studiepunten op een goed cijfer halen voor uw einddiploma en u kon kiezen uit verschillende vakken. En u hoorde van een leraar die zo populair, zo fantastisch les kon geven, dat je iedereen die daar vandaan kwam, wel wegkwam met 9 en 10 op zijn eindrapport. En je denkt bij jezelf van, goh, als ik bij die leraar les ga volgen, dan haal ik mijn diploma met een eindje. Dan gaat dat heel makkelijk, maar af. En wat doe je? Je stapt de bewuste ochtend de klas binnen en zegt van, dit is die populaire leraar, nu heb ik mijn 10 snel verdiend. De leraar staat op, loopt naar het bord en schrijft de meest ingewikkelde wiskundige formule op die je maar kan bedenken. En denk je bij jezelf, moet ik de klas van wiskunde meerdere jaren doorstaan om dan mijn eindcijfer te halen? En dan denk je bij jezelf, goh, heb ik nou de goede of de verkeerde beslissing genomen? Misschien moet ik wel stoppen. Dit is voor mij wel een hele moeilijke les die ik moet gaan volgen. Als je Johannes 66 leest, hetgeen wat we net hebben gelezen in de schriftlezing, dan vraag je af, hoe kan het nou zo zijn dat mensen zeggen tegen Jezus, wat voor harde reden geeft u ons? Dit kunnen wij niet verstaan. Moeten we deze boodschappen volgen? En dan lees je in Johannes 6 vers 66 dat heel veel discipelen in Galilea de Heer uiteindelijk de rug toekeren. En als je eerder gaat kijken in Johannes 6, in het hoofdstuk, en je ziet waarmee het begint, namelijk de wonderbare spijzing, dan vraag je je af van, wat is er nou gebeurd? Waarom volgelingen van Christus die naar hem wilden luisteren, toch ineens zeiden van, dit kunnen we niet verstaan. Hier kunnen we niet bij blijven lezen. In Johannes 6, vers 1 leest het volgende. Daar vertrok Jezus terug naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schade. En omdat zij tekenen zagen die hij aan de zieken verrichtte. En Jezus ging uiteindelijk op de berg op en zat daar beneden met zijn discipelen. Stel je voor, duizenden mensen stromen af op Jezus, want ze zien Jezus tekenen, wonderen verrichten. Mensen zien en zeggen van, God, ik wil ook beter worden. Ik wil het ook meemaken. Ik wil die wonderbare kracht, die wonderbare macht van die rabbi Jezus ook in mijn leven meemaken. En ze trekken achter Jezus aan. En terwijl ze op de berg zitten en de discipelen, de 12 van Jezus achterkomen dat er te weinig eten is om al die duizenden mensen te kunnen voeden, vindt er het wonderbaar daar plaats van de wonderbare spijziging. En wat is het gevolg? Wat zien we? Wat gebeurt er daarna? Dan zeggen de volgelingen, de mensen die daar aanwezig zijn, in vers 14, toen de mensen zagen dat teken hij had verricht Jezus, zeiden de mensen, dit is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. Men ziet het wonder, men ziet wat Jezus doet, en ze zeggen van, hé, hem willen we volgen, naar hem willen we luisteren. Hij heeft blijkbaar iets voor ons wat we kunnen gebruiken. En dan vindt er een storm op het meer plaats. En die volgelingen van Jezus zien Jezus niet op het schipje gaan, maar uiteindelijk komt hij aan de andere kant van het meer. En ze zien Jezus in de boot en zeggen van, God, dat is toch iets bijzonders. Toch iets bijzonders met die man. En de volgeling, de naaste discipelen gingen achter hem aan die andere kant van het meer. En ze gingen weer luisteren naar Jezus. Maar dan zegt Jezus eigenlijk, Heer, doe dat wonder nog een keer. Doe datgene wat u deed aan die andere kant van meer van geleerd daar op die berg. Doe dat nog een keer. We willen weer dat wonder zien. Mensen waren niet zozeer naar Jezus gegaan naar het woord dat hij bracht, maar naar het fysieke brood wat hij kon bieden. Zij wilden hetzelfde wonder zien als wat er gebeurde in de woestijn toen Mozes en de Israëlieten uit het land van Egypte trokken naar het land van Canaan. Ze wilden het wonder van het manna als het ware nog een keer zien. Laat het maar elke keer opnieuw gebeuren en dan geloven we echt dat u de ware profeet bent die gekomen zou moeten komen om ons te redden. Wat is dan de reactie van de volgelingen? Als Jezus het begint uit te leggen van jongens, ik ben hier niet om jullie te vertellen dat je brood kan hebben om het leven te kunnen beërven. Het gaat om het eeuwig brood. Ik ben het levende brood. En als je aan mij voelt, als je aan mij smaakt, dan zul je eeuwig leven hebben. Dan zul je ergens komen in je leven. Niet in dit leven alleen, maar ook in het volgende. Maar die discipelen daar die dat hoorden, die Jezus hoorden uitleggen wat hij bedoelde met het levende brood, die hadden het niet door. Die dachten dat hij het over zijn eigen lichaam had. Die zeggen, wat moeten wij u gaan eten? Ze snapten er helemaal niets van. En dan zeggen ze in vers 60, vele van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? In de King James Bijbel staat een hard saying, een hard teaching, een harde onderwijzing, iets wat moeilijk te aanvaarden is. In de Engelse Amplified Bijbel staat het volgende, this is een hard, it is een harde and difficult and strange saying. En offensive. De mensen vonden het een beschuldigende uitspraak van Jezus. Hoe durft Jezus dit tegen ons te vertellen? Who can stand to hear it? Who can be expected to listen to such teaching? Wie kan nou worden verwacht om naar zo'n boodschap te luisteren? Mensen horen wat Jezus vraagt van ons en mensen zeggen, dit hoef ik niet meer. Hoe vaak in ons leven komen wij dingen tegen uit het woord in de Bijbel en dan vragen ze af, dit is best wel hard in menselijk opzicht. Moet ik dit dan aannemen? Moet ik hiermee verder? Laat ik de Heer varen? Of blijf ik, ondanks hetgeen wat ik nu niet volkomen begrijp, toch bij Jezus? Hoe gaan wij om als wij moeilijke dingen horen? De discipelen geloofden alleen in hetgeen wat zij zagen. Maar ze aanvaarden niet Jezus voor hetgeen wat hij zei. In Johannes 6, vers 36 staat, zegt Jezus, ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Komen we alleen bij Jezus omdat hij ons de dingen geeft die wij denken nodig te hebben? Of komen we bij Jezus voor wie hij is? Hij die ware liefde is. Hij die gekomen is om ons, die het niet waard zijn, te redden van de straf van de zonde. Veel mensen hebben het idee dat ze eerst moeten zien en dan pas geloven ze. Dat ze eerst moeten zeggen van Heer, als ik mijn bankrekening is gevuld met 1 miljoen, dan kom ik tot besef dat hetgeen wat u zegt waar is. Eerst moet u mij geven wat ik nodig heb en dan ga ik geloven. Hoeveel van ons kunnen zeggen, ondanks hetgeen wat mij in mijn leven overkomt, ondanks hetgeen wat mij overtreft, kan ik toch zeggen, Heer, ik blijf bij u. Kijk eens hoe de mensen reageren ten tijde van Lazarus. Weet wel, Lazarus, de vriend van Jezus, die stierf 4 dagen in het graf lag. Jezus kwam naar hem uit toe en riep hem uiteindelijk uit het graf. Wat zei Jezus tegen de mensen en eigenlijk tegen de Heer in gebed? In Johannes 11, vers 42. Zelfs wist ik dat gij, dat zegt Jezus tegen God, mij altijd verhoort. Maar te willen van de schade die rondom mij staat, heb ik gesproken, omdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. Met andere woorden, Jezus was dankbaar dat God de Vader het toestond dat Lazarus opstond uit het graf, waarom zodat de mensen konden zien dat Jezus waarlijk was gestuurd om hen te redden. Maar ze hadden dat wonder nodig om te beseffen, Jezus, die rabbi is wel bijzonder. Hoeveel bijzonder is het niet als wij, ondanks dat we dingen nog niet hebben gezien, toch kunnen zeggen, Heer, ik geloof het. Heer, ik accepteer het. Als je leest in Openbaring 20, 21, 22 over het prachtige, wonderbare Nieuwe Jeruzalem, wat de Heer ons allen wil aanbieden en schenkt voor hen die in hem geloven, dan ga je toch niet zeggen van nou, zou het wel kunnen, straten van goud? Zou het wel kunnen, een plaats waar geen verdriet en hongersnood en oorlog meer is? Dat kan toch niet? Nee. We nemen dat toch aan, ondanks het feit dat we het nog niet hebben gezien, ondanks het feit dat we het niet hebben aanschouwd, willen we toch zeggen, Heer, ik luister, ik accepteer, ik neem aan. Maar blijkbaar was er iets met die talrijke volgelingen van Jezus daar in Galilea, die toch zeggen, Heer, die boodschap is hard. Ik kan daar niet mee om blijven gaan. Wat voor soort punten, wat voor soort reacties zijn er om te reageren met waarom mensen raar reageren tegenover harde leer? Eerste punt zijn dat mensen niet willen onderzoeken. Daar was Jezus, die was bezig om uit te leggen over dat hij het brood des levens was, dat als je hem zou aannemen en naar zijn woord zou luisteren, dat je waarlijk ware leven zou ontdekken en ware toegang zou hebben tot het koninkrijk van God. Als mensen hadden onderzocht en hadden bestudeerd wat Jezus echt had bedoeld, waren ze tot een andere conclusie gekomen en had wie gezegd, die boodschap die u brengt is hard. We kunnen dat lezen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 20. Welk advies geeft Paulus ons mee als het gaat over dingen die wij horen van predikanten, maar ook dingen die we zien om ons heen? Ik ken een stuk van het, een bekend stuk. Verblijft in alle tijden, wees zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Als wij niet mee worden geplaatst met elke wind van leer om ons heen, moeten wij het woord, hetgeen wat wij horen, bestuderen en het goede behouden. Als de discipelen daar om Jezus heen hadden begrepen, hadden gevraagd aan Jezus van Heer, wat bedoelt u nou? Als ze hadden beseft dat wat er gebeurde ten tijde van de manna, de brood uit de hemel, dat het niet ging zozeer om het wonder, maar om hetgeen wat de Heer hun wil aanbieden. Dat het niet ging om, het wonder alleen, maar om het de begrip en de bedoeling die het Christus erachter wilde leggen, dan waren mensen hun ogen bij haar geopend. En zo ook is het met ons. Als wij luisteren naar een preek, als wij lezen en studeren, en ineens horen van dat bepaalde voedingsmiddelen bijvoorbeeld niet verstandig zijn om te eten, gaan we dan zeggen van, goh, die boodschap uit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Leviticus, of is voor mij te hard, daar kan ik niet mee leven. Of gaan we ontdekken van, waarom staat het in de schrift? Waarom wil Christus dit aan mij duidelijk maken? Ik ga het woord onderzoeken en het goede daarvan, en alles wat in de Bijbel staat, is überhaupt goed. Het goede daarvan te bewaren. Een andere reden waarom mensen moeite hebben om het harde leer, zoals de discipelen zeiden, te begrijpen, is omdat mensen liever luisteren naar boterzachte woorden. Woorden die lekker gemakkelijk in het gehoor liggen. Het moet simpel zijn en begrijpbaar zijn en anders hoeft het voor mij niet.
Zo denken heel veel mensen, ook vandaag de dag.
Het woord mag niet te moeilijk of te ingewikkeld zijn, het moet simpel zijn. Misschien wel te simpel. Van wat zegt Paulus tegen de jonge Timotheus in 2 Timotheus 4? Hij zei dat er een tijd komt dat mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen omdat hun gehoor verwend is. Omdat ze liever luisteren naar de verdichtsels van mensen dan naar de gezonde leer die hun tot waarheid zou kunnen brengen. Mensen hebben het liever gemakkelijk. Want als je het gemakkelijk hebt, zal er ook geen drempels zijn en problemen zijn die te overwinnen. En kom je dus ook niet voor moeilijke punten. Mensen willen het simpel hebben. Helaas. En dat wilden die mensen daar rondom Jezus ook. Ze hadden liever dat wonder nog een keer van die wonderbare spijziging. Wauw, we kunnen zo iemand volgen. Iemand die wonderen doet. Maar toen Jezus ging uitleggen wat de essentie was achter het wonder, toen hadden mensen moeite mee. Zo ook in deze tijd waarin we nu leven. Mensen vinden het te ingewikkeld als ze lezen in het woord over bijvoorbeeld de Sabbatrust. Moet ik echt speciaal een dag in de week niet geld gaan verdienen? Ik verdien 150% ten opzichte van werken door de week. Nu verdien ik het goede geld. Niet van maandag tot vrijdag. En dan zegt er iemand dat ik niet moet werken? Dat is harde leer. Dat kan ik niet verdragen. Mensen in deze tijd helaas luisteren liever naar groter, zachte woorden. Een ander punt waarom mensen moeite hebben met de harde leer, de harde reden, zoals discipelen dat zeiden, is omdat mensen geen liefde hebben voor de waarheid. Jezus is duidelijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en dan ontvang je ook al het andere. We moeten op zoek gaan naar Gods wil voor ons. Het goede, het welgevallige, het volkomen. En daarom schrijft Paulus in 2 Thessalonicense 2 het volgende van vers 9. Daar wordt gesproken over wat er gebeurt wanneer de antichrist zich gaat openbaren. Daartegen is diens komst naar de werkende Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En 10, met alle verlokkende onrechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hadden, waardoor ze behouden hadden kunnen worden. Vers 11. En daarom zegt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, omdat zij alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid. Als je geen liefde hebt voor de waarheid, als je geen liefde hebt voor het woord van God, dan keer je uiteindelijk je van het woord af, maak je verkeerde beslissingen en gaat van kwaad tot erger. Het is jammer dat die discipelen daar bij het meer van Galilea hadden van niet wilden inzien wat Jezus aan het duidelijk wilde maken. Jezus zegt: luister alsjeblieft naar mij. Kijk naar mij. Kijk niet naar wat ik heb gedaan. Kijk naar wie ik ben. Ik ben door de Vader gezonden om jullie een beter leven te geven. Maar helaas kijken de discipelen alleen maar naar wat hij deed. Er zijn 3 reacties hoe wij als mensen in deze tijd kunnen omgaan en omspringen met harde leer. Althans, harde leer. De harde leer zoals wij dat als mensen ervaren. De eerste is berouw en bekering. Als wij een woord horen uit de schrift waar wij moeite mee hebben en mee strijden, dan kunnen we het woord openen en tot besef komen: God, het leven zoals dat het geleid is niet hetgene leven wat de Heer voor mij in petto heeft. Ik kom tot berouw, tot inkeer en ik wil mijn weg veranderen. Een goed voorbeeld van iemand die dat deed is David. Weet allemaal wat David heeft gedaan met Bathsheba.
en met haar man. En wat lezen we in Psalm 51? Dat staat geschreven in vers 12. Schep in mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. David heeft gezegd dat hij alleen maar tegen de Heer en de Heer alleen heeft gezondigd. Nathan de profeet kwam tot hem en zei wat verkeerd hij had gedaan. Hij kwam tot bekeer, tot inkeer en hij wilde zijn weg veranderen. Als wij dingen tegenkomen in het woord en in het schrift, dan kunnen wij reageren net als David en zeggen, ik ben verkeerd geweest. Of dit wist ik nog niet. Ik ga mijn weg omdraaien, omkering. Ik ga doen wat de Heer van mij vraagt. Hoe moeilijk het ook lijkt, ik kan het wel redden met hulp van de Heilige Geest. Een andere reactie die wij als mensen kunnen vertonen is depressief raken. Als wij dingen lezen en horen uit de geschriften waar wij moeite mee hebben. Ik heb al het verhaal van de rijke jongeling. En dan weer daar staat in Lucas 18 vers 21 het volgende. Dat was die rijke jongeling die alle geboden onderhield. Hij was goed voor iedereen. En toen zei Jezus het volgende. Jezus hoorde en zei tot hem, nog één ding kom je tekort. Verkoop alles wat je bezit en verdeel het onder de armen en je zult een schat hebben in de hemelen. Kom en volg mij. En toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was heel rijk. Hetgeen wat Jezus zei, was voor deze rijke jongeling een harde reden, een hard teaching. Waarom? Omdat zijn leven radicaal moest worden veranderd. Hij raakte depressief. In zichzelf gekeerd en ging weg van de Heer. Als wij dingen lezen uit het woord van God, en wij het woord openslaan en we zien dat er dingen in de Bijbel staan waar ons gedrag, ons leven totaal niet op gericht is, of we totaal niet leven naar het wil van de Heer op een specifiek punt, worden we dan depressief en onszelf gekeerd van, oh Heer, ik ben zo fout geweest en moet ik dit ook doen? En je raakt in jezelf gekeerd in de put en je keert je van de Heer af en zegt van nou weer van dit kan ik niet. Of zeg je van, Heer, ik ben fout geweest, maar ik weet dat u mij vergeeft. Wilt u me ophelpen, oprichten en te leven in overeenstemming met uw wil en uw woord? Een andere reactie die mensen kunnen hebben op een harde boodschap is het eerst ogenschijnlijk aannemen en op den duur weer totaal vergeten. U kent allemaal Daniel 2, de droom van Nebukadnezar. De droom van dat beeld met al die elementen. De droom die niemand kon uitleggen. En daar was Daniel. Daniel die bad tot de Heer, legde de droom van Nebukadnezar uit. En wat zei Nebukadnezar in Daniel 2 vanaf vers 46? Toen wierp koning Nebukadnezar zich op zijn aangezicht en aanbad Daniel. En ook beval hij een offer en een reukwerk van hem op te dragen. Vers 47. De koning gaf Daniel ten antwoord, in waarheid, uw God is een God der goden en een Heer der koningen en hij openbaart verborgenheden. Daarom heeft hij deze verborgenheid kunnen openbaren. En toen verhief de koning Daniel en schonk hem vele grotere schenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest van Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. Wauw! Nebukadnezar, een heidense koning, hoort een boodschap en denkt van, ik moet die Heer gaan loven en prijzen. En die Daniel, die verhef ik in status. Fantastisch, hij kreeg een harde leer, want de boodschap was dat zijn koninkrijk uiteindelijk zou worden overgenomen door een ander. Lijkt mij best wel een harde boodschap. En toch kon hij de God
van Daniel loven en prijzen. Eén hoofdstuk erna, in Daniel 3, maakt hij zelf een beeld waar iedereen op moet gaan voor gaan knielen. En stuurt hij zelfs die drie vrienden van Daniel in het vuurige oven. En in Daniel 4 verheft koning Nebukadnezar zichzelf. Zegt, kijk wat ik allemaal heb gemaakt. En aanschouw mijn kracht en glorie. En daarin Nebukadnezar uiteindelijk een krankzinnige die gast had. Iemand die een harde boodschap heeft gehoord en toch alles weglegt. Uiteindelijk, nadat hij de Heer heeft geloofd en geprijsd. Doen wij dat ook? Als wij een boodschap horen uit en lezen uit de geschriften, denken wij dan bij onszelf van, oh, dat is mooi en ik ga mijn leven veranderen. Maar dan, gedurende je leven, denken wij zelf, nou, het is toch misschien wel moeilijk, ik keer me weer terug op mijn oude weg. Drie reacties op harde leer. Komen we tot berouw en bekering? Raken we depressief en ontmoedigd? Of nemen we het eer ogenschijnlijk aan en verwerken we het? Hoe gaan wij om met harde leer? Uit de 20e eeuwen het volgende uit hoofdstuk 41. Als je een volgeling bent van Christus, dan is alles wat daarin geschreven staat omtrent het geestelijk leven geschreven voor ons. En het kan verkregen worden door u, door je met Jezus te verenigen. Verslap je ijver, is je eerste liefde verkoeld, neem opnieuw de aangeboden liefde van Christus aan. Is ons eerste liefde van Christus verkoeld? Hebben wij moeite om met vuur en kracht en inzet de evangelieboodschap te verspreiden in deze wijde wereld? Als dat zo is, laat je opnieuw met Christus verzoenen. Want dat is de enige mogelijkheid om je staande te houden, ook wanneer je studeert in het woord en je dingen komt die in eerste instantie hard en moeilijk te begrijpen zijn. Toen ik 20 jaar geleden op een jeugdkamp was in Newbold, in de universiteit van onze kerk in de buurt van Londen, kreeg ik een preekcursus. En de professor die zei tegen de klas, er zijn maar twee reacties op een boodschap die mensen krijgen naar aanleiding van de preek. Of de mensen zijn komen tot besef, tot inkeer, tot vernieuwing van de boodschap die ze horen. En zeggen van ja, die boodschap is voor mij nodig. Of die boodschap die brengt mij tot inzicht van wat de Heer voor mij wil. Of de reactie is, dit hoeft voor mij niet meer. Ik keer de Heer de rug toe en ik wil niet meer verder met hem. Hoe, wat is onze reactie als we het woord lezen? Wat is onze reactie als we aan het eind van een dag vol met zorgen, vol met problemen, vol met strijd zeggen, ondanks alles wat de afgelopen dag is gebeurd, blijf ik toch bij u? Of zeg je, Heer, als ik dit allemaal moet ondergaan terwijl ik een volgende ben bij u, voor mij hoeft het niet meer. En helaas, helaas ontbreken in deze kerk en in vele andere adventkerken op deze zondagochtend mensen die in hun leven op een bepaald moment hebben gezegd, het hoeft voor mij niet meer. De boodschap is voor mij te hard. En God zij dank, bent u wel hier op deze ochtend, ondanks alles wat u heeft meegemaakt in uw leven, toch te zeggen, ik wil u Heer en Heiland volgen, want u brengt redding, u brengt heil en u brengt zegen. Van volgende is best wel een lang stuk en ik wil het eigenlijk allemaal lezen. Maar ik heb een best wel een mooie quote gevonden uit de Review and Herald, een uitspraak van zuster Wijd, een van de oprichters van de Adventkerk.
En die heeft in het kerkblad geschreven op 8 mei 1888 het volgende. De verlosser, Jezus Christus, kent de karakter van degene die claimen zijn volgelingen te zijn. En de woorden waren als ware een test van hun geloof. Jezus spreekt over een heilige, eeuwige waarheid aangaande de relatie die moet bestaan tussen hemzelf en zijn volgelingen. Jezus wil graag dat wij een band hebben met hem en hem alleen. Hun spirituele leven moet in stand gehouden worden door de principes van de waarheid. Gelovigen moeten accepteren, geloven en handelen op de woorden die gesproken worden door Jezus. Die bestaan uit geest en leven. En door middel van dat kunnen ze deelnemers worden aan datgene wat Christus alleen kan bieden. De gelovigen moeten Christus weerspiegelen. Nederig worden van hart. Zelfverloochenend, zelfopofferend. Ze moeten de smalle weg bewandelen welke werd voortgegaan door de opgestaande Heer en Heiland. Als zij willen delen in de geschenk van hun leven en de glorie van de hemel. Maar de test voor de volgelingen die daar waren in het meer van Galilea was te groot. Zij wandelden niet meer met hem. Ze konden de leerstelling van Jezus niet horen, nog begrijpen wat hij in essentie aan hun wilde vertellen. En dat was de waarheid. Accepteren wij, geloven wij en handelen wij in overeenstemming met de waarheid die in deze 66 boeken staan geschreven. En we hoeven het te doen uit eigen kracht, want de Heer heeft zelf gezegd, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde der wereld. Ik ben met jullie om kracht te geven. En als je struikelt en als je valt, dan richt ik je op en ik help je op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Maar we moeten wel leven in overeenstemming met hetgeen wat hij heeft gezegd. Christus maakt duidelijk dat het niet gaat om een wat, maar om een wie. Het gaat niet over wat Jezus allemaal zou kunnen doen, want Jezus kan alles doen. Het gaat erom dat wij Jezus volgen om wie hij is. Er zijn heel veel mensen die komen. Ik las van de week, kreeg een blad binnen van een christelijke organisatie die reclame maakte voor hun pinksterdiensten. En in de pinksterdienst werd gegeven van, je kan bij ons komen en dan word je genezen. En op dezelfde is het een vrij prachtig om te horen dat als je naar de dienst komt dat je wordt genezen. Maar ik las een artikel en het kwam er alleen maar daarop neer. En toen dacht ik bij mezelf van, worden mensen nog gericht op Christus zijn liefde? Want Jezus wil eerst dat wij zijn koninkrijk zoeken. En als we dat doen, zal hij alles wat wij nodig hebben in dit leven, zal hij ons geven. Hij zal niet toestaan dat we wankelen, nog vallen. Wat is onze reactie? Simon Petrus wist het toen Jezus aan hem vroeg. Gaan jullie ook van mij weg? Ik zie het echt zo voor me dat Jezus ziet al die discipelen, die duizenden mensen die hebben naar hem geluisterd op de berg, zien ze allemaal wegtrekken en Jezus keert naar zijn 12 discipelen en zegt, gaan jullie ook weg? Laat jullie me ook in de steek? En Simon Petrus geeft de enige mogelijke antwoord die wij zou kunnen geven. Gij heeft de woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat gij zijt de heilige God. Als wij het woord tot ons nemen. En we komen bij passages die moeilijk lijken. En zelfs een verandering van ons vereisten in ons dagelijks leven. En we vragen ons af. Heer, moet ik me ook aan dit puntje houden? Het is zo moeilijk. Moet ik ook dit punt in mijn leven veranderen? Ik ben er zo aan gehecht. Dit is voor mij een gewoonte. Gaan we nog twijfelen? Of zeggen we, hetgeen wat Petrus zegt. Dit woord komt van God. En alles wat erin geschreven staat, is tot baat en tot eeuwig leven, tot redding.
Als wij de Openbaring lezen, dan komen we ook daarin heel veel vervelende passages tegen. Met name over degene dingen die gaan gebeuren in wat we noemen de eindtijd. Over dingen die er staan gebeuren in de laatste dagen. En als je dan die bladzijde slaat en je leest Openbaring 12 en je komt bij Openbaring 13 en je leest over een beest en een merkteken en over niet kopen en verkopen en je sluit de teksten open en je zegt van, hoe moeten we allemaal daar doorheen? En toch zegt Johannes de apostel het volgende in Openbaring 1 vers 3. Zalig hij die voorleest en die woorden, de woorden der profetie, en die bewaren de dingen die daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Ondanks dat het feit dat er dingen staan in de Bijbel en de wonderen in Openbaring die hard zijn, die moeilijk zijn, waar we doorheen moeten gaan, toch zegt Johannes tegen ons, je bent zalig als je het hoort en nog veel beter als je dan leeft, want het is goed om het te weten, dan sta je sterker in je schoenen. Heel veel mensen slaan de Bijbel dicht, slaan de profetieën dicht omdat ze zeggen van, dit is harde taal, die kan het verstaan. En de Bijbel zegt in feite tegen ons, ook al is het hard, het is een woord. En als je daarop bouwt en leunt en vertrouwt en steunt, komt alles goed. Accepteer de Bijbelse boodschap, want elk van God ingeschreven schriftwoord is nuttig. Nuttig om te onderzoeken, te weerleggen. Ter baat van je geloof. Niet veel mensen weten dat, maar ik ben jarenlang in Rotterdam een gospel radio presentator geweest. Dus ik heb heel veel met gospelmuziek gedraaid. Dus ik vind het altijd mooi om naar muziek te luisteren. En er is een lied van een aanbiddingsleider, noemen ze dat. Israel Houghton. En die zingt de reactie die wij zouden kunnen geven als wij dingen horen van Jezus die wij in eerste instantie moeilijk vinden. Ik doe het zelf eerst in Engels en dan geef ik de vertaling later. I just want to say I'm not afraid. I know that you are with me always. I am here to praise. Because you said you never leave me, you said you never forsake me, never leave me lonely, and I will believe. Ik wil alleen maar zeggen, Heer, dat ik niet bang ben. Hetgeen wat ik lees en hetgeen wat ik hoor uit de geschriften. Want ik weet dat u altijd bij mij zult zijn. Ik weet. En ik zal u altijd blijven prijzen, wat er ook gebeurt. Want ik weet dat u heeft gezegd dat u me nooit zal verlaten, nog zal verachten. U laat mij nooit alleen en eenzaam. En dat is wat ik geloof. Kunnen wij zeggen dat wij altijd bij de Heer zullen blijven? Kunnen wij zeggen dat wat er ook gebeurt in ons leven, welk slecht nieuws ons overkomt, wat ons dreigt te overmannen, wat er staat in de geschriften, welke verandering wij in ons leven moeten aannemen, kunnen wij zeggen, ik blijf altijd bij u, Heer. Ik laat u nooit alleen, want u laat mij nooit alleen. Onze reactie zou moeten zijn wat er staat in Handelingen 4 vers 12. Hoe moeilijk de boodschap ook mag zijn. En wat de omstandigheden ook mag zijn. We moeten leren bouwen en te vertrouwen op Christus. Want de behouding is in niemand anders. Want onder de hemel is er geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor wij zouden kunnen worden gered dan door Jezus Christus. Al die discipelen, die duizenden die Jezus de rug toekeerden, wat we lazen in Johannes 6, vers 66. Die zeiden, dat is een harde leer. Dit kan niet weerstaan. Ze gingen van Jezus weg. Maar wat gingen ze doen? Dachten ze dat ze op een andere plek betere woorden zouden kunnen horen dan wat Christus hun had gegeven? Denken wij in ons leven dat als wij denken van, God, die Bijbel heeft wel harde taal, die profetie is best wel ingewikkeld. Daar in de openbaring, dat wil ik liever niet horen. Waar gaan we naartoe? Sorry. Waar gaan we naartoe? Naar wereldleiders en naar machthebbers die zeggen, wij hebben wel de oplossing, terwijl de Bijbel zegt, ze zullen de oplossing niet hebben. Gaan wij naar waarzeggers en astrologen en zeggen van, misschien hebben zij wel een goede uitkomst naar de toekomst. Maar de Bijbel zegt in Deuteronomium 18, die hebben geen leugen, die hebben leugens en onwaarheden, daar moet je niet naartoe gaan. Wat doen wij als wij harde leer horen? Rennen wij weg van God of keren we naar hem? Het enige wat ik wil zeggen in dat lied, ik ga u niet verlaten, want u heeft gezegd dat u mij niet zult verlaten. Waar bidden wij voor? Wat zoeken we? Zijn wij net als die duizenden discipelen die keken alleen maar naar het wonder? Keken naar het brood en die vissen? Of kijken wij en luisteren wij in eerste instantie naar het woord? Die Christus ook niet. Christus zegt niets voor niks dat hij het brood des levens is. Waar kiezen wij voor? En wat willen wij? Dat is de vraag deze ochtend. Voor ons allemaal. Ook voor mij. Soms lees ik ook dingen in het woord die in eerste instantie moeilijk zijn. Die een gedrag, verandering van het gedrag van mij vragen in mijn dagelijks leven. In de omgang met andere mensen. In de dingen die ik doe. Maar ik weet dat alles wat in de Bijbel geschreven staat nuttig is. En goed is om mee te leven. En dat ik, ondanks dat het moeilijk lijkt, ik toch kan vragen aan de Heer, Heer help. Ook al is het lastig en is het moeilijk. Broeders en zusters, ik hoop dat wij deze ochtend een begin kunnen maken om ook die moeilijke passages uit de Bijbel wat vaker ter hand te nemen. Door niet weg te rennen, maar het woord te onderzoeken. Door liefde te hebben voor de waarheid, door niet depressief te worden. Want weet, Jezus Christus en alles wat hij heeft beloofd is getrouw. En hetgeen wat hij heeft gezegd, dat zal hij doen. Amen.